van onze harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft en die zijn trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van Christus Jezus onze Heren, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten en wij zingen uit Psalm 41. En uit deze psalm zingen wij het zesde vers, Psalm 41 vers 6. Ik ken uw gunst, ik ken uw trouw hieraan, dat zich mijn vijand niet beroemen zal, nog ik te gronde gaan. Wij staan in de prediking stil bij Handelingen 5 en dat is een geschiedenis waarin alle apostelen gevangen genomen worden, waarop het lijkt dat de vijand de Satan overwint. Maar uiteindelijk is God getrouw en zorgt hij dat het woord verder kan gaan. Dat klinkt in deze psalm ook door. Psalm 41, het zesde vers. Gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen beleiden wij ook vanavond het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de eeuwenoude woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen wij met elkaar op Psalm 79, het zevende vers. Zo zullen wij de schapen uwer weide in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Psalm 79, het zevende vers, nadat wij het geloof hebben beleden. Ieder spreekt in zijn of haar hart. Aldus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Aangezicht van de Heer, onze God, in gemeenschappelijk gebed. En wij bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest, zowel in het luisteren als ook in het spreken. We doen ook voorbeden en dat doen wij voor de Heer H. de Kat van de Landinistraat 6 te Sliedrecht, die afgelopen week tot diaken werd verkozen. Laat ons bidden. Heer, wij zongen over uw trouw zojuist. En het is uw trouw dat wij vanavond hier in dit kerkgebouw bijeen mogen komen. Dat wij bijeen mogen komen rondom uw woord en onder uw woord. Dat u het bent, de God van de hemel en van de aarde, die ook vanavond tot ons wil spreken. Dat u ook vanavond een woord voor ons heeft. En wij bidden u om de leiding van uw Heilige Geest, dat wanneer wij uw woord lezen en wanneer dat woord bepreekt wordt, dat dat woord dan ook niet aan ons voorbij zal gaan. Dat dat woord in onze gedachten komt, zodat we erover nadenken, zodat we erover mediteren, zodat we meepreken in onszelf. En zodat dat woord ook ons hart zal vervullen, ons hart zal aanraken. Ja, Heere, zodat we getroost worden door uw woord, zodat we bemoedigd worden door uw woord, zodat we terecht gewezen worden door uw woord, zodat u alleen overblijft, uw genade. Wilt u daarvoor uw geest hier in ons midden zenden, zoals u dat zelf hebt beloofd in uw woord, dat waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, dat u daar in het midden van hen bent. Wij zijn met meer dan twee of drie bijeen. Wij bidden u, wilt u gedachtig zijn aan dat beloftewoord, aan uw eigen beloftewoord. En zo hier in de kerk zijn en ook tezamen met degenen die op een andere plaats met ons verbonden zijn, thuis, in een ziekenhuis, verzorgingshuis of waar dan ook. En wilt u uw belofte vervullen, niet omdat wij dat waard zijn of omdat wij daar recht op zouden hebben, maar om uzelf. Heere, zodat wij verwonderd mogen zijn dat u, Zoon, tot ons wil spreken. U kent ons. U doorgrondt ons. U weet met welke gedachten we naar dit kerkgebouw zijn toegekomen of de kerktelefoon hebben ingeschakeld. U weet met welke verwachting we hier zitten. U weet hoe dat ligt in ons hart tussen u en ons. En dan ligt dat verschillend, Heere. Dan zal er bij de een verwondering zijn om weer hier in uw huis te mogen zijn, om vanuit uw woord onderwijs te krijgen en om uw stem daarin te horen. Heere, wilt u dan die verwondering vergroten? Wilt u geven dat de verwachting vervuld wordt? Ja, dat u daarin groot gemaakt zal worden. Heere, we kunnen hier ook zitten misschien juist omdat we het gewend zijn of omdat het moet. Omdat we bang zijn misschien voor reacties als we niet naar de kerk zouden gaan. Maar waar het hart er eigenlijk koud onder is. We er weinig mee hebben of helemaal niets mee hebben. Heere, ook dat is bij u bekend. En wij danken u dat hij of zij dan wel hier in uw huis is. Heere, want dat laat zien dat u ook getrouw bent aan hem of haar. En nog niet overgeeft aan onze eigen gedachten, aan onze eigen hardheid, aan onze eigen eigenzinnigheid, van onze eigen gewoonheid. Heere, maar wilt u diegene dan aanspreken, stilzetten, laten zien hoe goed u bent en dat het doel van ons leven in u alleen te vinden is. Dat u vrede wil geven in het hart voor vandaag, voor morgen, ja tot in alle eeuwigheid. Heere, wilt u vernieuwing geven, geloof en bekering. Heere, ook als wij hier misschien wel zoekend zitten. Dat we het weten u te moeten zoeken. Dat we misschien wel vastlopen in deze aardse werkelijkheid. Met alle vragen die dit leven geeft over wie we zijn, wie u bent. Wat de betekenis van dit leven is. Heere, alle vragen die deze tijd geeft, alle onrust, alle onzekerheid. Heere, maar ook in dat er het verlangen is om u daadwerkelijk te leren kennen. Heere, wilt u dan dat beloftewoord tot vervulling brengen dat wie zoekt zal vinden? Dat u dat zelf wil doen. Omdat u zelf zoekt, zoals dat ook vanavond hier in uw huis zichtbaar wordt. Dan mag er verwachting zijn. Dan mag er verheuging zijn. Wilt u dan de mist doen optrekken? Wilt u de hand reiken door uw woord? Wilt u hem of haar tot de vaste grond van de overgave van het geloof in u brengen? Zo dragen we het geheel van de gemeente aan u op. U kent in ieder, u kent de noden, u kent de zorgen. De broeders van de kerkraad, Heer, ook als daar een vacature diaken is en als daar een verkiezing heeft plaatsgevonden. Heer, als broeder de Kat te overwegen heeft welke roepstem er tot hem is gekomen vanuit de gemeente. Heer, geef dat voor hem dat ander uit het formulier ook mee mag klinken, mits dien van God geroepen. En dat hij daar niet aan onderuit kan. Al is er naar de mens gesproken altijd genoeg tegen te werpen. Maar wilt u hem dat afnemen, zodat die roepstem overblijft. En die overgave aan u, Heere, dat waar u roept, u ook getrouw bent. En dat u het ook doen zal. Heere, wilt u dat in deze periode van overwegen, wilt u dat in zijn hart, in zijn leven bevestigen. Wilt u hem, zijn vrouw, daarin nabij zijn. En geef hem helderheid, zodat hij in alle rust een beslissing kan nemen die kenbaar kan maken. Wij bidden u ook voor de heer Van der Waal die niet gekozen is. Heer, ook dat brengt altijd weer de nodige gedachten teweeg en overwegingen. Heer, wilt u hem daarin goed en nabij zijn. En Heer, geef dat wellicht op een andere plaats weer een roepstem komt. Opdat ook hij zijn gave in uw koninkrijk besteden mag. Heere, zo liggen er vele taken in het koninkrijk van u. Dat is niet alleen als diaken of als ouderling of als predikant. Maar het kan ook in het jeugdwerk. In het dienen van de gemeente, in het omzien naar elkaar. In het hulp bieden, in het evangelisatiewerk. In het getrouw in uw huis zijn. Ja, Heere, zo kunnen nog vele andere taken worden genoemd. En wij bidden u, wilt u in ieder daartoe de helderheid geven, het inzicht, wat de plaats is om u te dienen in het leven van elke dag in het midden van de gemeente, maar bovenal tot eer van uw naam. Zo bidden wij u dat ook deze vacature tot invulling komt in de kerkenraad. Heren, wij bidden u ook voor de predikant, onze broeder, dominee Bakker, die u aan deze gemeente verbonden heeft. Daarom tot rijke zegen, samen met zijn vrouw. Heren, met hun gezin hier in het midden van de gemeente. Zodat hij met vreugde hier mag dienen. Maar ook dat hij zegen ervaart. Dat hij daar zelf zegen uit krijgt om hier uw woord te verkondigen. Dat hij daar zelf in gesterkt, ja, bemoedigd wordt. Dat u inderdaad het licht bent, de vader der lichten. Heren, dat u hem in al het werk wat in de gemeente te doen is, in de voorbereiding van de preken, het pastoraat en al het andere werk, heren, dat u hem tot een licht bent en dat daarin geen duisternis is, maar verheuging en blijdschap. U die het licht der lichten bent. Zo bidden wij u voor het geheel van de kerk waartoe wij behoren. Heren, wilt u daarin nabij zijn? Wilt u zegen geven in de klassikale vergaderingen hier deze klasse is, maar ook in andere klassen is? De generale synode, de organen van bijstand. Heren, wilt u daarin nabij zijn? Wilt u daarin ondersteunen? Wilt u met uw woord en geest regeren? Breid daarin uw koninkrijk uit. Wilt u bij uw kerk zijn? En dan niet alleen de kerk waartoe wij behoren, maar ook andere kerkgenootschappen hier aan de dijk of hier in deze plaats, maar ook op andere plaatsen in ons land. Wilt u daar waar uw woord geopend wordt, waar dat verkondigd wordt, wilt u daaraan uw zegen verbinden, zodat over de kerkmuren heen er herkenning mag zijn in het geloof in u, maar ook over de kerkmuren heen uw koninkrijk wordt uitgebreid. Wilt u ook op de evangelisatieposten zijn, het zendingswerk over de landsgrenzen heen. Wilt u bij de kerk in de verdrukking zijn, wilt u hen bewaren, wilt u hen ondersteunen, geven het licht van uw evangelie, het licht van uw geest en de verwondering in u. Heren, we geven hen juist die bijzondere betrokkenheid, heren, dat zij mogen ervaren dat u van hen af weet, dat u getrouw bent. Ja, dat u uw engelen gebiedt om juist hen in de moeite, in de zorg, in vervolging, in verdrukking, dat u hen bewaart en beschermt. Bij uw eigen volk Israël zijn, wat op dit moment elke dag in het nieuws is, met de oorlog die gaande is in de Gazastrook, wilt u vrede geven, geeft u dat de gijzelaars weer terug kunnen keren. Heren, bovenal wilt u uw volk bewaren als het daadwerkelijk een steen des aanstoots is voor de volken. Zo zien wij die ontwikkelingen, heren. Maar u bent hun God en wilt u hen bewaren en geven dat de ogen worden geopend voor u alleen. Heren, ook voor hen geldt toch uiteindelijk, het is niet door kracht en ook niet door geweld, maar door uw geest alleen. Heren, neem hen, dan wilt u hen dan de ogen openen, zodat zij vrede vinden in de vredevorst Jezus Christus. Dat geldt hen, dat geldt het Palestijnse volk, ja, dat geldt over het ronde van deze aarde. Wilt u ons zo een goede, een gezegende dienst geven, geeft de Satan geen plaats, geeft u rust, orde, geeft de organist wat nodig is om de eredienst te begeleiden, zodat ook in het orgelspel uw naam wordt geloofd en geprezen, en de gemeente zich daarin vertolkt ziet weten, ook richting u. Geef de koster wat hij nodig heeft. Geef dat de techniek het werk zal doen, wat, zodat men het hier het woord kan horen, maar ook buiten dit kerkgebouw. Ja, Heere, geef dat alles naar orde gebeuren zal tot eer van uw naam. Wij vragen u dat in vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan lezen uit Handelingen 5. Vers 12 tot en met 33. Dus Handelingen 5, vers 12 tot en met 33. Handelingen 5, vers 12 tot en met 33. Handelingen 5 vanaf vers 12, en daar lezen wij als volgt: en door de handen der apostelen geschieden vele tekenen en wonderen onder het volk. Ze waren alle eendrachtiglijk in het voorhof van Salomo, en van de anderen durfde niemand zich bij hen te voegen, maar het volk hield hen in grote achting. En daar werden er meer en meer toegedaan die de Heere geloofden, menigte, beide van mannen en van vrouwen. Alzo dat zij de zieken uitdroegen op de straten en legden op de bedden en de bedjes, opdat als Petrus kwam, ook maar de schaduw iemand van hen beschaduwen mocht. Ook de menigte uit de omliggende steden kwam gezamenlijk te Jeruzalem, brengende zieken en die van onreine geesten gekweld waren, welke allen genezen werden. En de hoge priester stond op, en alle die met hem waren, Welke was de secte der Sadduceeën? En zij werden vervuld met nijdigheid. En zij sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen in de algemene gevangenis. Maar de engel des Heren opende des nachts de deuren der gevangenis en leidde hen uit en zeide: gaat heen en staat en spreekt in de tempel tot het volk al de woorden deze levens. Als zij nu dit gehoord hadden, gingen zij tegen de morgenstond in de tempel en leerden. Maar de hoge priesteren die met hem waren gekomen zijn, de riepen de raad samen en al de oudsten der kinderen Israëls en zonden naar de kerker om hen te halen. Maar als de dienaars daar kwamen, vonden zij hen in de gevangenis niet, maar keerden terug en boodschapten dit, zeggende: wij vonden wel de kerker met alle verzekerdheid toegesloten en de wachters buiten staande voor de deuren, maar als wij die geopend hadden, vonden wij niemand daarbinnen. Toen nu de hoge priester en de hoofdman van de tempel en de overpriesters deze woorden hoorden, werden zij twijfelmoedig over hen wat toch dit worden zou. En er kwam een en boodschapte hun, zeggende: zie de mannen die gij in de gevangenis gezet hebt staan in de tempel en leren het volk. Toen ging de hoofdman heen met de dienaren en bracht hen, maar niet met geweld, want zij vreesden het volk omdat zij niet gestenigd werden. Als ze hen gebracht hadden, stelden zij hen voor de raad en de hoge priester vroeg hun en zei: hebben wij u niet ernstig aangezegd dat gij in deze naam niet zou leren? En zie, gij met deze uw leer Jeruzalem vervult en gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen? Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt hangende hem aan het hout. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. En wij zijn zijn getuigen van deze woorden. En ook de Heilige Geest, welke God gegeven heeft aan degene die hem gehoorzaam zijn. Als zij nu dit hoorden, berstte hun het hart en ze hielden raad om hen te doden. Tot zover, tekst voor de prediking, zijn de versen 17 tot en met 21a. Dus vers 17 tot en met 21a van Handelingen 5. Thema boven de preek: God houdt zijn kerk in stand. Drie gedachten. De eerste: afgunst, naar aanleiding van vers 17 en 18. De hoge priester stond op en alle die met hem waren, welke was de secte der Sadduceeën, en werden vervuld met nijdigheid, sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen in de algemene gevangenis. De tweede gedachte is vrijheid, naar aanleiding van vers 19. Maar de engel des Heren opende des nachts de deuren de gevangenis en leidde hen uit en zeide: gaat heen, staat en spreekt in de tempel tot het volk al de woorden deze levens. En dan zijn we ook bij de derde gedachte, namelijk verkondiging. Als ze nu dit gehoord hadden, gingen zij tegen de morgenstond in de tempel en leerden. Dus God houdt zijn kerk in stand. Drie gedachten: de eerste afgunst, de tweede vrijheid en de derde verkondiging. Voor wij daarover na gaan denken, gaan wij met elkaar zingen uit Psalm 91. Psalm 91, vers 1, 5 en 7. Psalm 91, vers 1. Hij die op Gods bescherming was, wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Het vijfde vers: ik steun op God mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. En het zevende: terwijl zijn ziel mij teer bemint, dus laat God zelf zich horen, heb ik voor hem als voor mijn vriend een heilrijk lot beschoren. 91, 1, 5 en 7. Vooraf wordt nog gecollecteerd. De eerste collectie is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede voor de kerkvoogdij. En de derde is voor het pastoriefonds. En deze collecten worden u van harte aanbevolen. Handelingen 5, vers 17 tot en met 21a, thema boven de preek, God houdt zijn kerk in stand. Drie gedachten, de eerste afgunst naar aanleiding van vers 17 en 18. De tweede gedachte, vrijheid naar aanleiding van vers 19. De derde gedachte, verkondiging naar aanleiding van vers 20 en 21a. Gemeente, niemand in Jeruzalem kan na Pinksteren nog om de christelijke gemeente heen. Op die eerste dag waren er 3000 tot geloof gekomen. 3000, dat had in dit gebouw nooit gepast. Dan zouden er gelijk een aantal gebouwen bijgebouwd moeten worden. 3000, maar daar bleef het niet bij. Zo lezen wij aan het einde van Handelingen 2. Er werden dagelijks toegedaan tot de gemeente die zalig werden. En dat woord wordt hier in dit hoofdstuk weer herhaald. Wij hebben het zojuist gelezen dat er meer en meer, vers 14, werden er meer en meer toegedaan die de Heere geloofden, menigte beide van mannen en van vrouwen. Het was er niet bepaald één uit een dorp en twee uit een stad. Het waren menigte die tot geloof kwamen in de Heer Jezus Christus. De Heilige Geest die in rijke mate in overvloed werkte en God die grondeloos van barmhartigheid is, die zondaren tot het geloof bracht. Daadwerkelijk dat de kerk groeit en bloeit. En zij komen op hem af, op de apostelen af, niet alleen uit Jeruzalem, maar ook, zo hebben wij gelezen, uit de streken, de steden rondom Jeruzalem. Zij komen tot die apostelen, menigte, uit de omliggende steden, zo zegt vers 16. Die komen naar Jeruzalem en ze brengen mee de kranken, dus de zieken, de onreine geesten, welke alle genezen werden. En als je wist, en je was ziek, en je wist dat Petrus ergens langskwam, dan werden langs die weg de bedjes en bedden gelegd met de zieken daarop. En slechts de schaduw, ja wat is een schaduw? Een schaduw is vluchtig, maar slechts een schaduw van de apostelen was genoeg om genezing te geven, om barmhartigheid te ontvangen. Er ging daadwerkelijk verwondering mee gepaard en wonderen mee gepaard. De gemeente groeit en bloeit. En tegelijk wij weten waar God zijn kerk bouwt, zo zegt zo'n woord dan, daar bouwt de duivel zijn kapel. En de duivel zoekt er altijd iets op waarmee hij de kerk lastig kan vallen, lastig kan zijn, waarmee hij de kerk te gronden kan richten. En met de dienst van de barmhartigheid is dat natuurlijk lastig. De apostelen kan niet worden verboden dat zij mensen genezen. En ze kunnen ook niet worden verboden dat hun schaduw door de kracht van de Heilige Geest genezing bewerkt. En toch, Sanhedrin doet zijn uiterste best om deze mannen het zwijgen op te leggen. Niet alleen hier, maar ook al in het vorige hoofdstuk. Handelingen 3, waar een kreupele wordt genezen. Handelingen 4, dat Petrus en Johannes gevangen worden genomen, in een aparte gevangenis worden gezet en vervolgens voor het Sanhedrin worden geroepen. Zij moeten zich verantwoorden en zij vinden natuurlijk niets, maar ze geven wel één verbod, namelijk dit. U mag niet meer spreken over deze naam. Maar, zo zeggen zij in Handelingen 4, vers 14, maar opdat het niet meer en meer onder het volk verspreid worden, laat ons scherpelijk dreigen dat zij niet meer tot enig mens in deze naam, dat is de naam van Jezus Christus, die naam onder de hemel tot zaligheid, dat zij er niet meer over spreken. En als zij hen geroepen hadden, dus als de Sanhedrin Petrus en Johannes heeft geroepen, zeiden zij dat hen aan, dat zij ganselijk niet zouden spreken, nog leren in de naam van Jezus Christus. Het werd hen aangezegd, als bij een verbod, met de dreiging, als ze dat wel zouden doen, dat zij dan vervolgstappen zouden ondernemen. Wat zou je doen? Wat zou u doen? Als je eigenlijk alles mag doen, maar één ding niet, namelijk dat je niet mag spreken over de naam van Jezus Christus. Dan kunnen wij ons natuurlijk niet voorstellen dat dat je opgelegd wordt, dat je zo tot zwijgen zou worden gebracht. Hier gebeurt dat wel. Maar wie hem kent, die kan niet zwijgen. Niet met de daad, maar ook niet met het woord. Zeker niet als je geroepen bent om het evangelie te verkondigen, om te spreken over die God die woorden van eeuwig leven heeft, die zijn zoon in deze wereld gezonden heeft om zondaren te zoeken en zalig te maken. Niet alleen achter de gesloten deuren van een kerkgebouw, maar over het rond van deze aarde. Het evangelie moet tot de uiterste van de wereld gaan. Wat doen de apostelen? Trekken ze zich terug? Nou, niets van dat alles. Zij doen wat zij altijd deden na Pinksteren. Vers 12, die vele tekenen gaan door en zij waren alle eendrachtiglijk in het voorhof van Salomo. In de tempel dus, het tempelcomplex. Ik weet niet of u er wel eens een plaatje van gezien hebt, de tempel in de tijd van Jezus en daarna De derde tempel, de tempel van Herodes, een indrukwekkend, schitterend gebouw wat in de tijd dat Jezus op aarde was ongeveer klaar was. Dat Herodes dat opgebouwd had en gerenoveerd had en uitgebreid had, een indrukwekkend gebouw. En er was dan niet alleen de tempel zoals wij dat kennen met de voorhof en het heilige en het heilige der heiligen. Dat was centraal bovenop de berg, maar daaromheen was de voorhof van de vrouwen, voorhof van de heidenen en ook nog de voorhof van Salomo. En dat was een zogenaamde zuilengalerij. Aan de rand van die berg, van die hoogte waar de tempel op staat, aan de rand was een galerij gemaakt. En dat was een indrukwekkend gebouw. Een gebouw met 162 zuilen van steen uit één stuk. En die zuilen die waren zo dik dat je met niet als één man die kon omarmen, maar met drie mannen elkaars handen vast moet houden. En dan kon je zo'n zuil omringen. Een indrukwekkend gebouw. Daar aan de rand van de tempel. En als je de ene kant opkeek, dan zag je het tempelgebouw, het heilige en het heilige der heiligen. En als je de andere kant opkeek, had je een blik op het Kidrondal. En dat is een bekende plaats voor de apostelen. Jezus zelf heeft daar gesproken. Jezus zelf is daar geweest. Johannes 10, vers 23 en 24. Jezus wandelde in de tempel, in het voorhof van Salomo, in de zuilengalerij van Salomo. En de Joden dan omringden hem en zeiden tot hem: hoe lang houdt gij onze ziel op? Indien gij de Christus zijt, zeg het ons vrij uit. Nou, hier klinkt het antwoord. De apostelen verkondigen dat exact op die plaats wie de Christus is, namelijk de vorst des levens, de gekruisigde, de opgestane, de koning der koningen. En zij zijn daar niet alleen, want in dat gebouw daar vergaderde ook het Sanhedrin. Dus als je daar kwam, dan kon je in het ene deel, daar ontmoette je de apostelen. En liep je iets verder, dan kwam je daar dat Sanhedrin tegen die de apostelen verboden had om te spreken over de naam van Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen, de apostelen staan in het hol van de leeuw. En juist daar wordt het evangelie verkondigd. Juist daar waar de mens naar het vlees, vanuit je eigen gedachten en je eigen overtuigingen, waarvan je zou denken, je kunt overal in Jeruzalem spreken over de naam, behalve op die plaats, daar staan ze, 12 apostelen, sprekend over Jezus Christus. Met zegen. Elke dag kwamen erbij die geloofden in Jezus Christus. Het aantal nam toe en de diepte van het geloof nam toe. En daarbij dan ook nog eens dat zij in hoge achting bij het volk stonden. Dat is niet de eerste keer dat het in Handelingen staat. Ook in Handelingen 2 staat het al, dat die vroegchristelijke gemeente in aanzien stond bij het volk. Het gewone volk, de gewone Jan met de pet van de straat. Nou, zo staat dat hier ook geschreven. Zij kijken er tegenop met verwondering. Het volk hield hen in grote achting, zegt vers 13. Nou, dat is natuurlijk ook al verwonderlijk. Als je nu de publieke opinie kijkt, dan heeft de kerk, die wordt bitter weinig vertrouwd. Men vertrouwt nog eerder de Tweede Kamer, die wordt al niet echt vertrouwd dan de kerk. De kerk staat er in onze tijd niet goed op. De kerk staat symbool voor de geschiedenis, voor macht, voor dingen toedekken, voor, ja, vult u het maar in. Maar daar moet je niet zijn voor de waarheid, al dus de media en de publieke opinie. Dat is geen goed teken. Daar kunnen we ons tegen afzetten, maar dat kunnen we ons beter aantrekken. Dat is eerder tot schuld, tot ootmoed, tot vernedering. Zij namen toe in achting. Maar waar dat gebeurt, waar die kerk wordt gebouwd, dan niet zozeer met stenen, maar wel met levende stenen van kinderen van God, zondaren die Jezus Christus leren kennen, daar bouwt de duivel zijn kapel. En dat hoeft dus niet per se het café te zijn. Dat kan dus ook een Sanhedrin zijn. Wij zouden zeggen de synode van die dagen, de hoogstgeplaatste, het hooggeplaatste godsdienstige orgaan daar in het Jood, in Jeruzalem, in Israël. En de belangrijkste man van dat Sanhedrin, die Joodse raad, zo lezen wij in vers 17, de hoge priester, die staat op. Waarschijnlijk Annas, die ook in Johannes 18 en Handelingen 4 genoemd wordt. En dat is een teken van gezag. Hij staat op van zijn plaats en in dat opstaan daar klinkt door, er moet wat gebeuren. Blijkbaar wordt zelfs dat wat hij gezegd heeft, namelijk dat de apostelen niet meer in de naam van Jezus mogen spreken. Zij houden zich niet aan zijn woorden, zijn gezag wordt aangetast. Daar moet paal en perk aan worden gesteld, dat kan niet bestaan. En dat wordt nog eens ondersteund, heel specifiek, zo schrijft Lucas hier in Handelingen. Hij staat niet alleen op, maar zij staan allemaal op. Dus iedereen die bij dat Sanhedrin hoort, de fariseeën, schriftgeleerden en heel specifiek, met name welke was de secte der Sadduceeën. En die werden vervuld met nijdigheid, met jaloersheid. Die gunnen, even heel kort door de bocht gezegd, die gunnen de apostelen dit succes niet. Dat is menselijk gesproken, dat weet ik. Het is zegen wat daar gebeurt, maar voor hen is het, zij bezien het alleen vleeselijk als menselijk succes. Want wat gebeurt er? De apostelen en de gemeente neemt toe in aanzien. En met waar zij toenemen, gebeurt bij hen precies het tegenovergestelde. Zij dalen in aanzien. En die Sadduceeën, nu kent ze, neem ik aan, wat zij geloven. Nou, wij zouden zeggen, dat is de vroege vrijzinnigheid. De Sadduceeën, zo lezen we in Handelingen 23, die zeggen dat er geen opstanding is. Die Sadduceeën die zeggen ook, er bestaan geen engelen. Die Sadduceeën zeggen ook, er bestaan geen geesten. De Farizeeën geloven dat allemaal wel. De Farizeeën, wij zouden zeggen, die zijn strikt orthodox. Die staan op de letter. Ze houden zich er ook aan, maar de Sadduceeën die hier genoemd worden, die geloven dat allemaal niet. Die zouden met de hedendaagse tijd meespreken, dood is dood. Geen ziel, geen leven na de dood, geen oordeel na de dood. Geen God die oordelen zal de levenden en de doden. Als het voorbij is, dan is het voorbij. Je hoeft niet te vrezen dat er nog een opstanding komt, daar geloven ze niet in. Engelen, daar kunnen ze niet aan toekomen, dat geloven ze ook niet. En nu zijn er juist van die apostelen, van die mannen uit Galilea die daar in de tempel spreken en die spreken over de opstanding van Jezus Christus, over de komende opstanding uit de doden. Die spreken over Jezus Christus die geboren is, God die een geest is, maar die mens werd, maar die nu aan de rechterhand van God zit, van waar hij weder zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Die vertellen over de engelen die spreken, die engelen die boden God zijn, de engelen, de hemelse legermachten die strijden tegen het kwaad. En juist zij krijgen de aandacht, juist zij raken het volk, juist zij staan onder de zegen van God. Zij kunnen dat niet hebben. Vervuld met nijdigheid, werden vervuld met nijdigheid, dat woord vervuld. Pinkster is vervulling met de Heilige Geest. Pinkster is dat Christus door zijn geest in onze harten woning maakt. Pinksteren waar de geest komt, opdat het evangelie de wereld vervullen zal. Van het centrum van de wereld, Jeruzalem, tot de uiterste einde van de aarde aan toe. Pinksteren leert ons dat die geest gekomen is, die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En waar dat in het hart naar boven toe in het licht wordt gesteld. En waar hij woning maakt, ja, daar is geen ruimte meer voor alle dingen van deze aarde en van onze oude mens. Die steekt wel de kop op, maar die heeft niet meer het laatste woord. Maar waar dat alles niet is, ja, waar de geest niet is, daar is alle ruimte voor de Satan. Dan staan bij wijze van spreken de deuren van het hart open voor alles van de vorst van de duisternis. Niet van het licht, maar van de duisternis. En daar is er alle ruimte dat er geen vreugde en verwondering en genade en naastenliefde in het hart is, maar dat er nijd komt. En jaloersheid en afgunst en tegenstand. En dat dat compleet in beslag neemt en op de loop brengt en het hart vervult. Zoals Jacobus dat zegt, waar nijd en twistgierigheid is, daar volgt vervolgens al daar is verwarring en boze handel. Dan gun je de ander, hier staat zelfs. Zij willen die anderen zelfs het zwijgen opleggen. Zij sturen boden op pad, ze sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen in de algemene gevangenis. Ze willen er korte metten mee maken. Dan kunnen wij ons daar natuurlijk boven verheffen. Je denkt, nou, ik ben geen fariseer of ik ben geen sadduceer, ik ben niet vrijzinnig, anders zitten we hier niet. We nemen het woord serieus. Laat dat ook zo zijn. Als je het woord serieus neemt, dan hoor je het, maar dan doe je het ook. Maar als dat niet zo is, hoe snel kan er niet jaloersheid en afgunst in ons hart terechtkomen, dat je een ander het niet gunt. En dat kan zelfs in het midden van de gemeente, als er één is die God leert kennen door zijn genade, waarvan u dacht, voor hem is haar, daar had ik het nooit bij verwacht. En dat je niet verwonderd bent, maar dat je afgunstig wordt. Dat je er misschien zelfs negatief over gaat spreken. Dat je dat werk God teneerdrukt. Dat je die ander de gang naar het avondmaal niet gunt. Dat waar het licht schijnt, u de duisternis brengt. Dat het misschien heel rechtzinnig klinkt, maar uiteindelijk slechts vrijzinnigheid is. Niet vervuld met jaloersheid, met nijdigheid en met afgunst. Maar als je dat voelt opkomen, bidden om de vervulling met de geest, om daartegen te strijden. Omdat je niet onbedoeld of bedoeld het middel wordt in de handen van de vorst der duisternis, om verwarring en twisten in de kerk te brengen. Want dat doet de Satan hier. Die apostelen worden allemaal opgesloten in de algemene gevangenis. Dat laatste, waarom staat Lucas dat er nou bij? De algemene gevangenis. Ik vraag je soms af, wat hebben wij aan die informatie? Nou, ten eerste, blijkbaar hebben Petrus en Johannes eerst in een andere gevangenis gezeten, apart. Maar hier gaat het nog verder. Zij worden gewoon opgesloten, daar zitten ze, al die apostelen, alle 12, ze zitten daar in de gevangenis. En een deurtje verder zit een verkrachter, en nog een deurtje verder een moordenaar, en weer een deurtje verder een dief, en weer een deurtje verder een fraudeur, en weer ergens verder een opstandeling. Zij worden gerekend bij het uitschot, bij het gaaiers van de maatschappij, waar wij onze kinderen niet voor over zouden hebben. Als je wist dat je buurman zo was, zou je een blokje omgaan. Het is daadwerkelijk waar wat de heiland gezegd heeft. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Wat er van Jezus zelf gezegd wordt, wat Jesaja al profeteerde. Ze hebben hem bij de misdadigers gerekend. Nou, zo geldt het ook degene die hem navolgt hier. Het lijkt precies datzelfde patroon, degene die dat oordeel geven en zij die tot de misdadigers worden gerekend. Dat laat ik ook zien van het werk van de Satan. De Satan is niet altijd uniek, er zit altijd een patroon in, of altijd met regelmaat. Bid om de geest dat je dat doorziet, ook in je eigen leven. Soms een herhaalpatroon, dat je weet, dan komt de zonde naderbij. Dan raak ik zwak, dan staat de Satan voor de deur. Je voelt het gebeuren. Daar zitten ze in de gevangenis. En die hoge priester, die moet tevreden naar bed zijn gegaan. Moet u zich voorstellen. Een gemeente van meer dan 3000 zielen. Dagelijks groeiende. In één keer onthoofd. In die zin, alle ambtsdragers in één keer in de gevangenis. Allemaal. En er was daar niet, zoals wij dat ervaren, dat wij op de schouders van het voorgeslacht staan. Met andere woorden, dat die gemeente al honderden jaren bestaat en dat het geloof van geslacht op geslacht wordt overgedragen. Ze konden niet een boek uit de kast trekken van een oudvader of een vroege reformator of een nadere reformator of een ander iemand die de kerk gediend heeft en getekend om te lezen hoe zij dat dan hadden gedaan. Zij hadden het Oude Testament, ja dat wel. Maar degene die getuigden van Jezus Christus, die daar ogen en oorgetuigen van waren, die waren hen ontnomen. Wie zouden moeten spreken over Jezus Christus, de Zoon van God? Voor de Satan moet dit een moment geweest zijn dat hij gedacht heeft, nu heb ik ze. Nu wordt mijn kapel groter dan de kerk van Jezus Christus. In één keer, die apostelen. Dat patroon zien wij natuurlijk ook met regelmaat terug. Nou, niet dat alle apostelen tegelijk te gronden worden gericht of gevangen worden genomen. Of dat de hele leiding van de kerk dat gebeurt. Alle ambtsdragers, zeker niet in ons land. Wij leven in vrede en veiligheid in die zin. Wij hoeven daar nog niet voor te vrezen. Maar wel, waar heeft de Satan succes? Als hij de kerk wil verwoesten, dat is problemen in de pastorie brengen of strijd in de consistorie. Dat doortrekt langzaamaan de hele gemeente met alle ellende die dat tot gevolg kan hebben. U mag er dankbaar voor zijn dat het hier niet is. Laat het gebed zijn dat het dus ook zo is. Het gebed voor uw predikant, voor uw kerkenraad en voor het geheel van de kerk. Opdat God verhoede dat de Satan zou woeden. Daar ligt hij. Die hoge priester en al die anderen, zij denken dat zij alles in de hand hebben. Het is voorbij met die kerk. Het is voorbij met die naam van Jezus Christus in Jeruzalem. Dat gevoel zou je ook in ons land kunnen hebben als je de berichten van de afgelopen weken op je in laat werken met alle neergang in de kerk, de ledenaantallen die in een hoog tempo teruglopen, de vele kerken die gesloten worden. Dat moet je in de schoenen kan zakken. We mogen verwonderd zijn dat er dan in onze kerk nog volle kerkgebouwen zijn, omdat je je afvraagt wanneer dringt dat onze deuren binnen. Wij zijn niet meer als anderen en andere kerkgenootschappen. En als je alleen het plaatje overziet, het Nederland van 1950 en anno 2024 en heel ons werelddeel, dat je denkt, wat is er gebeurd? Waar gaat het naartoe? Zal dan de duisternis al dat licht overwinnen hier in ons land en onze omgeving? Wie er met menselijke ogen naar kijkt, zou zeggen, wij vrezen. En de Satan wellicht dat hij de gedachte heeft dat hij hier dit deel van de wereld weer eens volledig in zijn greep heeft gekregen. Maar tegelijk ook geldt hier vandaag. Er worden er dagelijks toegedaan. Ben jij er een? Of bent u er een? Die in Christus leert geloven. Waar het licht van het woord en de geest de duisternis verbreekt. Want dat Sanhedrin ligt rustig op bed. Die denkt, morgenochtend gaan wij die apostelen berechten. Zij rekenen van beneden naar boven. Maar in de kerk rekenen wij precies andersom als goed is. Van boven naar beneden. Wij belijden immers, zojuist hebben wij dat beleden, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De kerk niet als ding en niet als organisatie dat wij regelen, maar het is een geloofszaak in de hand van de koning der kerk, Jezus Christus. Die daarmee doorgaat, daarom geloven wij dat, dwars tegen de klippen op, juist ook in onze tijd. Daarom dat machtige woord, wat als een geloof wordt geschreven, staat vers 19. Maar de engel des Heer,
Als zo'n goddelijk maar dwars door die geschiedenis heen geschreven. Dat Sanhedrin dat denkt zijn slag te slaan. De Satan die machtig lijkt te zijn. En dan dat ene woord wat er doorheen geschreven wordt. Zoals dat in onze vertaling staat. Maar. Hij gaat door. Op een manier die Sadduceeën niet eens kunnen geloven. Er komt een engel. En de apostelen worden er zo uitgeleid, één voor één. Zonder geluid, zonder dat iemand het ziet, in het midden van de nacht. Nu zou je kunnen denken, Calvijn schrijft er ook over, ja, had dat niet gewoon overdag gekund? Dat was nog eens evangelieverkondiging geweest. Dat is nou midden op de dag die apostelen zo die gevangenis waren uitgelopen naar het tempelplein toe. Dan hadden die Sadduceeën direct geweten dat God almachtig is. Dat er engelen zijn, dat hij regeert. Dan had heel Jeruzalem dat gezien en het Sanhedrin ook. Dan had de hoge priester wel gezwegen en de zijne. Toch niet. Calvijn schrijft dan dat God het wonder niet voor de ogen van de goddelozen wilde verrichten. Dat God in het verborgene werkt. Ook. Als wij het niet zien. De geest gaat waarheen hij wil. Hij waait waarheen hij wil. En dat maar van Gods werk. Dat maar van het evangelie. Zoals bijvoorbeeld, misschien denkt u daar gelijk wel door. Als dat woordje maar klinkt. Zoals Paulus dat aan de Efeziërs schrijft. Waar wij dood zijn in de zonden en de misdaden. Maar God, rijk in barmhartigheid. Door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft ons zalig gemaakt. Uit genade zijt gij zalig geworden. Dat wordt doorgeschreven. In het dwars in de duisternis van deze wereld. In het verborgen. Dat de goddelozen het niet zien en niet geloven. En dat je het geloof het moet soms moet leren zien. Tot verwondering. Tot verootmoediging. Die deur gaat open, althans, die apostelen worden in vrijheid gesteld. Een engel des Heren vanuit de hemelse heerlijkheid. Daar naar Jeruzalem gezonden, maar de engel des Heren, hij opende de deuren van de gevangenis en leidde hen uit. Uitleiden, dat is dat woord wat ook gebruikt wordt als Israël uit Egypte wordt verlost. Ik ben de Heere uw God, die uit het diensthuis heb uitgeleid. Vanuit de gevangenis, vanuit de donkerheid, vanuit de slavernij, vanuit van onder de macht van de farao vandaan heb ik u uitgeleid naar het land van de belofte. Zo maakt God zichzelf steeds bekend. 'S Morgens als wij de wet horen, maar ook als je die bekende Psalm 81 zingt, opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. In de onberuimde versie staat er dan, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte hebt uitgeleid. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Maar God, hij zendt zijn engelen. We lezen het in het Oude Testament. Denk aan die 185.000 Assyrische soldaten die door de engelen worden omgebracht. Denk bij de komst van Jezus Christus op deze aarde, die engel Gabriel bij Maria, bij Zacharias. Maar ook als de wereld hem niet hoort en niet ziet en het ook niet weet en ook niet kan geloven dat als Jezus Christus geboren wordt, de engelen jubelen. Heden is u geboren, Jezus Christus, de zaligmaker. En als de aardse machten de Sanhedrin een wacht heeft gezet voor het graf, als Jezus begraven is, het Sanhedrin bang dat Jezus toch zal opstaan en toch zal, of door zijn discipelen zal worden, uit het graf zal worden gehaald, als die soldaten daar zijn opgesteld. Er verschijnt een engel. En die wachten werden nog doden. En de dode werd levend, Jezus Christus. En de engelen verkondigen het. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. Hij zal zijn engelen gebieden. Om zijn kinderen te beschermen. Om het evangelie te verkondigen. Zij snellen vooruit.
Toen en ook nu. Zoals we geloven dat de engelen ook in de kerk zijn als daar het woord wordt verkondigd en zij in de hemel rapport uitbrengen van de dingen die hier gebeuren. Wie zijn naam zal beleiden en wie niet. Hij zal zijn engelen gebieden. Ook op de weg en juist in de gevaren. Hier juist waar alles wankelt en waar alles ten onder lijkt te gaan. Dat die hemelbode, daar komt de engel des Heeren. Dat zo zij worden uitgeleid en zij in de vrijheid worden gesteld. Wordt daar iedereen bevrijd? Kunnen we dat bidden voor de kerk in de verdrukking, ook voor onze tijd? Natuurlijk mogen wij bidden om bevrijding, dat zij als men gevangen zit, weer bevrijd zal worden, in de vrijheid worden gesteld, toch? Toch is dat niet de hoofdboodschap hier. Hier worden ze bevrijd. Petrus wordt in Handelingen 12 nog een keer bevrijd, Paulus en Silas in Handelingen 16, maar uiteindelijk komen ze allemaal om door de gevangenis en uiteindelijk sterven ze als martelaar. God is soeverein. Het is alles in het teken, niet van ons en niet van ons mensen, maar van zijn koninkrijk. En van hoe hij de geschiedenis schrijft tot aan de wederkomst, de geschiedenis van het heil. Het is veel eer de vraag, stel dat het onze tijd is dat je in de gevangenis terecht zou komen. Dat je bidt om bevrijding, dat ook. Maar allereerst dat je daar dan zit om de naam. Dat die zoveel waard is. Zelfs de gevangenis. Zelfs zoals dan in de vervolging in het Romeinse Rijk gebeurde. De gevangenis en al je goederen werden geconfiskeerd. Oftewel al je bezittingen vervielen aan de staat. Dat je met hem in de gevangenis bent. En dat je het van hem verwacht. En dat je het weet. En gelooft. En beleidt. En daar rust in hebt. Hij zal zijn engelen gebieden. Ik moest denken aan Diederik Bonhoeffer. Een theoloog in de Tweede Wereldoorlog. Die de naam van Jezus Christus beleed en de duivelse bedoelingen van Hitler en zijn trawanten doorzag en daarom in gevangenschap zat en zelfs op het persoonlijk bevel van Hitler een enkele dag voor de bevrijding omgebracht werd. Die schreef aan zijn verloofde bij de laatste jaarwisseling die hij meemaakte, 1944-1945, vanuit de gevangenis. En dat is later in een lied omgezet. In goede machten, liefderijk geborgen, verwachten wij getroost wat komen mag. God is met ons. 'S Morgens, 's avonds en 's morgens is zeker met ons elke nieuwe dag. Of wat Luther zei, wat wij op 31 oktober zingen. Neem goed en bloed ons af, Satan, brengt je geen gewin. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken, namelijk het koninkrijk van de naam, het koninkrijk van Jezus Christus. Dan kunt u woeden, vorst van de duisternis, maar u wint het niet, want u bent al overwonnen. Zij worden uitgeleid, maar wel met een opdracht, onze laatste gedachte. Gaat heen en staat en spreekt in de tempel tot het volk. Al de woorden dezes levens. Dat is een woord van herhaling. Filippus moest ook zo gaan naar de moorman. Ananias krijgt het bevel om op deze manier naar Paulus te gaan. En zo ook hier. Terug naar de plaats waar zij gevangen waren genomen. Ja, dat gaat natuurlijk tegen ons idee in. Wij zouden zeggen, daar moeten we ons beleid op aanpassen. Laat er nog één van de 12 dan naar de tempel gaan. En laat de overige 11 zo snel mogelijk Jeruzalem uitgaan. Om dan rondom Jeruzalem en tot aan de uiterste einde van de aarde het evangelie te verkondigen. Dit moeten we zien te voorkomen.
Dat zijn onze gedachten, misschien goede gedachten, maar hier klinkt het bevel van de engel dat is het woord Gods. Hij beveelt hen te gaan. En zij gaan. Calvijn zegt dan, God bevrijdt de zijnen niet, opdat zij de aangevangen loopbaan zouden ophouden, maar veel meer opdat zij voor het vervolg nog te meer zouden ijveren. Met mijn woorden gezegd, God brengt de zijnen niet in de vrijheid, zodat zij een andere route kunnen gaan. Maar hij brengt ze terug, opdat ze met nog meer ijver voor de naam van God die loopbaan van het geloof zullen lopen. Acht slaan op de roeping van God. Dat geldt ook in uw leven en in mijn leven. Je kunt bijzonder geroepen zijn tot een ambt. Je kunt geroepen zijn gewoon als gemeentelid. Als vader, als moeder, in het jeugdwerk. Op welke manier dan ook, op vele verschillende manieren. Ik kan het voor u allemaal niet invullen, dat weet u zelf. Getrouwd te zijn op de loopbaan waarop God u of jou plaatst. Dat is nou niet per se de meest gemakkelijke. Het hoeft ook niet per se de loopbaan te zijn die nou exact bij je past, die je zelf had uitgekozen. Petrus was tenslotte een visser en geen verkondiger in de tempel daar in Jeruzalem. Maar wel geroepen om visser der mensen te zijn op de plaats waar God hem zou stellen. Hij die roept, is getrouw, die het ook doen zal. Op uw woord, dan kun je ook geen andere kant meer op. Want als je een andere kant gaat, als de roepstem komt, dan ben je als Jona die precies de andere kant opvoert dan waar hij naartoe moest. Dan kom je God tegen. Zij gaan, deze apostelen, naar de plaats in die tempel, precies naar die zuilengalerij. En voordat de hoge priester en het Sanhedrin weer vergadert, voordat zij überhaupt doorhebben dat de gevangenis leeg is, wordt daar in de tempel God zal weer het evangelie verkondigd. Woorden des levens. Daar gaat het immers om. Dat in een duistere wereld, in een wereld vol zondaren, vol mensen die zondigen, in een wereld verloren in schuld, in de kerk en daarbuiten, woorden van het leven worden verkondigd, dat de zonden worden aangewezen, dat de zondaar wordt schuldig gesteld, omdat er vergeving is in Jezus Christus alleen, dat je aan de hand genomen wordt om gebracht te worden aan de voet van het kruis van Jezus Christus. Opdat de schare vol wordt die niemand kan tellen. Opdat verkondigd wordt, inderdaad, zoals het getekend wordt, de vorst des levens, die de mensen hebben gedood, maar God heeft opgewekt uit de doden, en waarvan, zo spreken de apostelen, waarvan wij getuigen zijn. Daarom wordt het evangelie verkondigd, daarom klinkt steeds in de geschiedenis dat maar van de verkondiging van het evangelie van de naam van Jezus Christus, ja, van Jezus Christus zelf. Dat houdt geen hoge priester tegen, dat houdt de Satan niet tegen, dat hij gaat door. Inderdaad. Alle woorden des levens gaat heen, spreekt in de tempel tot het volk, al de woorden deze levens. Niet er een beetje van afdoen, niet er een beetje aan toevoegen, maar het hele woord van God. Oftewel, zo zeggen we dan, van zonde en genade, van wet en evangelie, van rechtvaardiging en heiliging, van wie u en ik ben in onszelf, maar bovenal van wie God is. In zijn Zoon Jezus Christus. Woorden des levens. Die apostel, dat Sanhedrin kan het niet uitstaan. Maar God gaat door. De verkondiging gaat door. Toen en nu. De hoge priester ging staan. Zo staat in vers 17. De hoge priester stond op. En in vers 21 klinkt door. Zij gaan naar de tempel in de morgenstond en leerde. Als gevolg van vers 20 gaat heen en staat. Want God heeft het laatste woord. En hij staat en regeert deze wereld tot in de eeuwigheid. En hij staat er zelf voor in. Dat zijn woord verkondigd wordt tot het moment dat aan ieder is toegebracht die hem toebehoort. En Jezus Christus terugkomt op de wolken van de hemel. En dat de Farizeeën en de hoge priester en de Sadduceeër en een ieder die God niet kent, maar het wel gehoord heeft, moet beleiden. Jezus Christus, Kyrios, oftewel Heere. Hij is het echt. Autoriteit voor de vorst des levens, Jezus Christus, aan ons verkondigd, aan u en aan jou. Elke zondag opnieuw, opdat u hem leert kennen. De kracht van zijn opstanding, opdat u leeft in het licht van zijn genade. En zo leert strijden tegen de macht van de duisternis. En dat je het weet, al moet het kwaad, ik ben in de goede macht van de drie-ene God geborgen. Tot zijn eer en uit zijn genade. Amen. We zingen in antwoord op de preek op Psalm 124. Vers 1 en vers 4. Dat Israël nu zeggen bleef van de geest. Indien de Heer die bij ons is geweest. Indien de Heer die ons heeft bijgestaan. Toen zij ons Heer een aanval werd gevreesd. Niet had gered. Wij waren lang vergaan. En het vierde ontkwamen haast des vogelvangers net. 124, 1 en 4. Thank you.
Eindigen wij met dankgebed. Heren, wij danken u dat u die God bent die aard en hemel hebt gemaakt. Ja, Heren, dat u de geschiedenis schrijft, dat u de geschiedenis leidt. Dat u uw kerk bouwt en dat u dit alles tot voltooiing brengt. Heren, dan gebeurt het niet altijd voor onze ogen. Wij zien het niet, wij doorgronden het niet, maar het gebeurt wel. Dat uw geest werkt, dat zondaren tot geloof en bekering komen. Dat uw naam wordt verhoogd, dat uw koninkrijk wordt uitgebreid. Laat het ook zo hier zijn, Heren. Dus ook met macht en kracht werken. Geeft u broederlijke verbondenheid als gemeente onder elkaar. Geef gebed voor de kerkraad, de predikant. Heren, want dan zal er zegen zijn. Dan mag dat verwacht worden van u. Dan kan de Satan woeden. Dan kan de Satan rondgaan. Maar hij kan nooit de overhand krijgen, Heren. U heeft dat toch zelf beloofd. De poorten van de hel zullen die gemeente, uw gemeente, nooit overweldigen. Heren, dan kan het soms moeilijk zijn. En als we naar de kerk in haar geheel kijken, Heren, en de kerk in ons land, dan is het moeilijk. Heren, maar u houdt vast. En u brengt het tot voltooiing. Heren, wij danken u daarvoor. En geef dat een ieder van ons daarbij gerekend wordt. En dank u zo voor deze ontmoeting. Gaat u met een ieder mee naar huis. Brengt u ons veilig thuis. Wij vragen u vergeving over onze zonden. En wij bidden u dat om Jezus wil alleen. Amen. Tot slot 119 vers 7. Ik heb anderen al de rechten voor uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen. 119 vers 7. Waar het woord, ga heen in vrede en ontvang de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.